Goed, laten wij beginnen. Welkom allemaal op het bezinningsuur vanavond. Ik stel voor dat wij Psalm 40 zingen. Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen nog, offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, dat is Jezus Christus, zie ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, vers 4. Bidden. Heere trouwe God, wij zijn hier vanavond bij elkaar gekomen op dit bezinningsuur, om zo in deze week van voorbereiding ook een moment samen te zijn van ontmoeting, van bezinning, van overdenking, van terugblikken en vooruitzien. En Heere, we bidden dat het een goed uur mag zijn. Dat wij stil mogen staan bij dat Nieuwe Testament, dat Jezus Christus besloten heeft toen Hij zei: het is volbracht. En we bidden U, Heere, dat onze gedachten en onze harten vervuld mogen worden met het overdenken van zijn dood die Hij ondergaan heeft, die Hij bereid was te lijden omwille van ons, om het testament vast te maken. Heere God, geef dat die gedachte ons vrijmoedigheid geeft en geloof om te zien op het bloed van Jezus Christus. Heere, we bidden voor de gehele gemeente, voor ieder van ons die zich in een week van voorbereiding bevindt. Ook diegenen die meeluisteren, ook diegenen die vanavond niet in ons midden konden zijn. Maar Heere, geef dat wij allen een week van voorbereiding mogen hebben en dat wij zondag samen mogen zijn, om daar het zichtbare en het hoorbare en het tastbare en het proefbare evangelie uit uw hand te ontvangen. Wees zo bij ons, Heere. Zie op ons in gunst van boven. Wees ons toch genadig, Heere. Wij bidden u dit in Jezus' naam. Amen. Ik zou 3 gedeelten willen lezen. Het is een stukje uit het formulier natuurlijk, maar ik zou willen beginnen bij Exodus 24 en daarna een stukje uit Hebreeën 9 en dan het formulier. Dus hopelijk hebt u 2 touwtjes in uw Bijbel, dan kunnen we ze alle 3 bij de hand houden, die 3 gedeelten. Exodus hoofdstuk 24. En daaruit lees ik vers 4 tot en met 8. Vervolgens Hebreeën 9, vers 11 tot en met 20. En dan een gedeelte uit het formulier. Ja, dus dan lezen we allereerst Exodus hoofdstuk 24. Vers 4 tot en met 8. Mozes nu beschreef al de woorden van de Heere. En hij maakte zich 's morgens vroeg op en hij bouwde een altaar onderaan de berg. En 12 kolommen naar de 12 stammen Israëls. En hij zond de jongelingen van de kinderen Israëls die brandoffers offerden. En de Heere dankoffers offerden van jonge ossen. En Mozes nam de helft van het bloed en zette het in bekkens, en de helft van het bloed sprengde hij op het altaar. En hij nam het boek van het verbond en hij las het voor de oren van het volk, en zij zeiden, al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen en gehoorzamen. Toen nam Mozes dat bloed en sprengde het op het volk. En hij zei, zie, dit is het bloed van het verbond dat de Heere met u gemaakt heeft, over al die woorden. We lezen Hebreeën 9 aansluitend. Vers 11 tot en met 20. Hebreeën 9, vers 11 tot en met 20. Maar Christus, de hoge priester van de toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaaktere tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, noch door het bloed van de bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed van de stieren en bokken en de as van de jonge koe, besprengende de onreinen, hen heilig tot de reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening van de overtredingen die onder het Eerste Testament waren, degenen die geroepen zijn, de belofte van de eeuwige erven ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood van de testamentmaker tussen komen. Want een testament is vast in de doden, omdat het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste testament niet zonder bloed is ingewijd, want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed van de kalveren en bokken met water en purperen wol en hyssop en besprengde beide het boek zelf en al het volk, zeggende, dit is het bloed van het testament, het welk God aan u heeft geboden. En laten we dan aansluitend een stukje lezen uit het avondmaalsformulier. Wij zijn toegekomen aan het tweede gedeelte, ten andere dat het avondmaal is ingezet om dat te doen tot zijn gedachtenis. En dan komt er een lang stuk dat met eerstelijk begint, dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen. En dat eindigt met een zin, en die zin is wat wij overdenken vanavond. En heeft uiteindelijk, ik hoop dat ieder die zin ziet. En hij heeft uiteindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en de verzoening, besloten toen hij zei, het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker. Gedankt hebbende, gaf hun dien zeggende, drinkt allen eruit. Deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Over dat gedeelte willen wij vanavond nadenken. Laat ik even kort aangeven wat de structuur is waar wij de vorige keer gebleven zijn. Het avondmaalsformulier, het onderwijzende gedeelte, kent twee hoofdgedeelten. Het eerste gaat over de waarachtige beproeving en het tweede gaat dat het is ingesteld tot zijn gedachtenis. Dat heeft ook weer verschillende onderdelen. We zijn nu bezig met het eerste gedeelte ervan, dat wij dat zullen doen. En daar hebben we over nagedacht, dat Jezus dat gedaan heeft, zijn lijden voor ons en in onze plaats. Daar hebben wij de vorige keren over nagedacht. Hij deed dat voor ons ten goede, maar hij deed dat zelfs in onze plaats, plaatsvervangend. En aan het einde van dit lange gedeelte staat dan een stukje beschreven over het einde van zijn lijden, het dieptepunt, namelijk zijn dood. In die woorden die daarvoor staan, daar lezen wij over, er wordt een sobere beschrijving gegeven van zijn laatste lijden. Er wordt gezegd dat het bloedige zweet hem in de hof is uitgedrukt, dat wijst op de hof van Gethsemane. Er staat dat hij gebonden werd, dat hij ontelbare smaadheden geleden heeft, dat ziet op het moment dat hij voor de raad is en door de soldaten wordt gesmaad en tot schande gemaakt. Dat hij onschuldig ter dood veroordeeld is. Dat ziet op het gericht voor Pilatus. Dat hij zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen. Dat ziet uiteraard op de kruisiging zelf. Er wordt gesproken over de verlating aan het kruis. Toen hij riep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan tenslotte wordt het laatste ogenblik van zijn lijden genoemd, namelijk zijn dood. Hij heeft uiteindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en de verzoening besloten toen hij zei, het is volbracht. Nou, deze woorden uit het formulier komen rechtstreeks uit het gedeelte van Hebreeën 9 dat wij gelezen hebben. Die woorden van Hebreeën 9 en die woorden van het formulier, dat hij dat testament heeft besloten, heeft vastgemaakt, daar zit een nauwe eenheid tussen. Er wordt geen directe schriftverwijzing gegeven naar Hebreeën 9, maar degene die de Bijbel kent, die herkent ook deze verwijzing naar het testament, het Nieuwe Testament. Dus laten wij ons richten ook op wat de Hebreeënbrief schrijver zegt in Hebreeën 9, ligt dat we dat erbij kunnen nemen. Er staat in vers 15, voornamelijk vers 15, 16 en 17, iets wat belangrijk is. Jezus wordt daar de middelaar genoemd van het Nieuwe Testament, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn, de belofte van de eeuwige erven ontvangen zouden. Bij het woord testament, het Nieuwe Testament, denken wij natuurlijk al gauw aan dat gedeelte uit de Bijbel. die 27 boeken en brieven bij elkaar, dat is het Nieuwe Testament. Maar dat wordt niet meteen hier bedoeld. Het gaat over de, laat ik zeggen, de meest letterlijke betekenis van het woord testament, de laatste wilsbeschikking. En er is een eerder een eerste testament en er is nu een nieuw testament, een nieuw verbond. En wat de schrijver van de Hebreeënbrief doet, is dat hij drie woorden aan elkaar verbindt. Testament en dood en erfenis. En hij zegt, er is een testament opgemaakt, als het ware. Daarin staat beschreven dat er een erfenis is. En er staat in beschreven wie de erfgenamen zijn. Een testament en een erfenis en de erfgenamen. Maar er staat ook bij dat dat testament pas van kracht wordt op het moment dat de testamentmaker overlijdt. Vers 16 en 17. Waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood van de testamentmaker tussenkomen. Want een testament is vast in de doden, omdat het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Nou, dat zijn gedachten die wij herkennen uit het dagelijkse leven. Een testament, de laatste wilsbeschikking, kan en mag worden veranderd zolang iemand in leven is. Maar als die persoon overlijdt, is het vast en kun je er niets meer aan veranderen. Die beeldspraak wordt in Hebreeën 9 gebruikt voor de dood van Christus. En ons avondmaalsformulier neemt dat ook over. Jezus heeft met zijn dood, het Nieuwe Testament, staat er besloten, vastgemaakt. Gezorgd dat het vanaf dat moment onveranderlijk is. In vers 15 in Hebreeën 9 wordt ook vermeld wat dan die erfgenamen zijn. Dat wordt genoemd in vers 15 degenen die geroepen zijn. Dat zijn de erfgenamen. En de erfenis staat aan het einde van het vers. De belofte van de eeuwige erven. Dus al die dingen hangen hier met elkaar samen. Testament, dood en erfenis. En dan ook uiteraard de erfgenamen. Ook het avondmaalsformulier, ik zei het al, verwoordt diezelfde gedachte. In het avondmaalsformulier staat beschreven dat hij uiteindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, namelijk het verbond der genade en de verzoening, besloten heeft, vastgemaakt, toen hij zei, het is volbracht. Johannes 19 vers 30. Dus ook die dood van Jezus was noodzakelijk. Het was niet genoeg dat hij geleden heeft en geworsteld heeft in de hof van Gethsemane. Het was niet genoeg dat hij smaadheden gedragen heeft. Dat hij gekruisigd is. Dat hij veroordeeld is. Dat hij pijn geleden heeft. Wat nodig was, was zijn dood. Want door zijn dood is dat testament vastgemaakt. Onveranderlijk bepaald, bekrachtigd. Nou, als we over die woorden nadenken, dan zijn er twee woorden in het bijzonder, denk ik, die onze aandacht vragen. Dat zijn de woorden erve en testament. Twee woorden die in Hebreeën 9 vers 15 staan. De beloftenis van de eeuwige erve ontvangen. Nou, ik zeg eerst wat over dat woordje erven, omdat dat nogal eens wat misverstanden geeft. Wij spreken soms in de kerk over de erven van het verbond of over de erven van de kerk. En misschien dat u of jij wel eens daar dat voorbeeld bij gehoord hebt. Je had vroeger, en nogal natuurlijk, je hebt van die boerderijen en om die boerderij of om een huis heb je een erf. En als je mag leven op het erf van het verbond, dan... Ja, dan is dat huis of die boerderij een uitbeelding van het huis van Gods genade, als het ware. En als je gedoopt bent, als je bij de erven van het verbond behoort, dan leef je, dan begeef je, bevind je je op dat erf. Zou dat bedoeld worden? Met dat woordje erven? Nee, dat wordt er niet mee bedoeld. Als we die beeldspraak zouden gebruiken van de erven van het verbond, dan zou je dus kunnen zeggen van alle mensen die gedoopt zijn, meestal wordt het in verband met de doop gebracht, ja, je bent wel dichtbij dat huis van zaligheid, van veiligheid, maar je bent er nog niet in. Of andere mensen die liever de de ruime kanten van benaderen die zeggen, ja, je bent nog niet in het huis, maar je bent wel dichtbij. Je bent al op het erf. Op het erf van het verbond. Nou, dan komt het dus op neer dat als je bij dat erf van het verbond behoort, als je op de erven der kerk mag leven, dan heb je wat meer kans om zalig te worden, want je bent al in de buurt van dat huis. Maar toch nog een buiten. Ik weet niet hoe die gedachte is ontstaan, maar ik weet wel dat die gedachte in de Bijbel niet voorkomt. Het woordje erven komt wel voor. En dat zien wij hier staan, de eeuwige erven. Nou, het is natuurlijk duidelijk dat hier niet aan het erf van een boerderij of van een huis wordt gedacht. Maar dat woordje erven betekent erfenis. Erfenis, dat hangt samen met, zo zagen wij, met dat woord testament en met de erfgenamen. Het gaat om de erfenis uit een testament. Dus de erve van het verbond is de erfenis die bij het genadeverbond behoort. Ik geef een eenvoudig voorbeeld uit de Bijbel. Er staat in 1 Koningen 21 beschreven dat Nabot de vraag krijgt van koning Achab om zijn wijngaard te verkopen. En dan zegt Nabot tot Achab, dat laten de heren verre van mij zijn, dat ik de erve mijn vaderen geven zou. Nou, met erve bedoelt hij niet de erve om zijn huis, want het ging niet over de erf, het ging over een wijngaard. Hij bedoelt met erve de erfenis, wat hij van generatie op generatie geërfd heeft van zijn voorgeslacht. Dat moest binnen de familie blijven. Dat woord erf, om dat te lezen als het erf om een boerderij, ik denk dat wie dat bedacht heeft, weet ik niet. Het zal wel een soort klankexegese zijn geweest. We denken dat we begrijpen wat er bedoeld wordt en dan geven we een hele andere betekenis. Maar er kan nog wel eens een andere betekenis ook achter liggen. Namelijk dat wij een soort tussentoestand ervan maken. Een soort derde weg. Je bent nog niet in het huis, je bent ook niet heel ver weg, maar je bent daar ergens tussenin, op het erf. Je bent nog niet binnen, maar je bent wel in de buurt. Of omgekeerd, je bent wel in de buurt, maar je bent nog niet binnen. Dan zal Gods belofte dat inhouden, dat hij ons die tussentoestand gunt, dat God ons dat laat weten, dat wij wat meer kans hebben. Zo zal niemand het zeggen, maar daar zou het dan op neerkomen. Zo is God niet. Als de Bijbel spreekt over de erven, dan gaat dat niet over een tussentoestand of over een derde weg. Maar het gaat over de volle zaligheid. Denk aan 1 Petrus 1. Die erfenis, die erve die in de hemelen bewaard wordt voor u. Er staat hetzelfde woord, ik heb het nog nagekeken vandaag. Hetzelfde woord als hier. De erfenis. Dus dat is belangrijk, dat wij dat zien, dat God ons dat belooft en dat dat die inhoud is van het testament van Jezus Christus. En zo komen we bij dat tweede woord, testament. Er staat in het Grieks het woord diatheke en dat kan zowel testament betekenen als verbond. Verbond, testament. En de schrijver van de Hebreeënbrief die wil die beide betekenissen, een verbond en een testament, vangen in dat ene Griekse woord diatheke. En hij sluit daarmee aan bij het Oude Testament. We zullen dat zo zien bij Mozes, waar verbond vertaald staat. Hier wordt het vertaald met testament. Wat de schrijver hier wil in de Hebreeënbrief is voornamelijk benadrukken dat het iets eenzijdigs is aan de kant van God. Als een testament vast is, is het niet meer te veranderen. Dan ligt het vast. En je kunt daarover nadenken, je kunt proberen dat te veranderen, maar het testament is besloten, is vastgemaakt, is onveranderlijk. In de dood van Christus is bepaald wat de erfenis is, maar evenzeer wie de erfgenamen zijn. En dan komt die vraag naar ons toe, waar we wellicht allen over nadenken, ja, staat mijn naam nu in dat testament of niet? Ben ik een van die erfgenamen om die eeuwige erven te ontvangen of niet? En misschien dat iemand erbij zegt, ja, als het zo ligt, als dat een testament is dat al vast is in de dood van Christus. Ja, wat heeft het dan voor zin om daarmee bezig te zijn? Want als mijn naam er niet in staat, komt die er ook nooit meer in. Het kan voor ons wel eens een beangstigende gedachte hebben, de lijn die de schrijver van de Hebreeënbrief trekt. Het testament, het eenzijdige karakter van het heil. De eenzijdigheid, het hangt enkel af van de dood van Christus en niet van ons. Als je geen erfgenaam bent, zul je het niet meer worden ook. Hoe weet je dat, kunnen wij ons afvragen, dat wij, ik wijs weer op hoofdstuk 9 vers 15, dat wij die belofte van de eeuwige erven ontvangen zullen. Hoe weten wij dat dat voor ons is? En dan is het belangrijk om te zien dat de schrijver van de Hebreeënbrief verder gaat. En hij verwijst daarmee naar het gedeelte uit Exodus 24 dat wij hebben gelezen. Vers 18, ik lees nu uit Hebreeën 9, als wij dit erbij houden, dan denk ik dat we de lijn helder hebben. We hebben Exodus 24 gelezen en hier wordt dat herhaald vanaf vers 18, waarom ook het eerste testament, het eerste verbond, niet zonder bloed is ingewijd. Dat verwijst naar het gedeelte uit Exodus 24. Want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed van de kalveren en bokken, met water en purper, wol en hyssop, en besprengde bij dit boek zelf en al het volk. Zeggende, dit is het bloed van het testament, het welk God aan u heeft geboden. Dus wij zien daar dat die offerdieren geslacht werden. En dat bloed van die offerdieren wijst erop dat dat verbond, dat eerste testament, vast is in de dood van die offerdieren. Vers 18. Door bloed ingewijd. Maar er is nog iets belangrijks. Er gebeurt vervolgens nog iets met dat bloed. Mozes moest dat bloed opvangen. En hij moest een deel van dat bloed, waarmee dat verbond, dat testament was bekrachtigd en vastgemaakt, hij moest een deel van dat bloed sprengen op de mensen. En daarmee, dat staat hier in vers 20, dit is het bloed van het testament, het welk God aan u heeft geboden. Dus datzelfde bloed dat dat testament had bekrachtigd en vastgelegd, dat eerste testament, dat eerste verbond, datzelfde bloed werd gebruikt om het op de mensen te sprengen. En dat zei tegen die mensen, dit is het zegel dat jullie mogen behoren bij dit verbond. Het bloed wordt op jullie gesprengd als een bewijs en als een teken dat jullie erfgenamen zijn van dat eerste testament. En dan kunnen we de lijn doortrekken naar het heilige avondmaal. We hebben uit het formulier nog een stukje doorgelezen, laten we dat erbij pakken. Ik zal er niet alles over zeggen, wellicht de volgende keer nog wat meer. Wij leven en welzijn. Maar in die woorden die cursief gedrukt zijn, waarschijnlijk ook in uw, in jouw Bijbel, dan zegt Jezus over het bloed of over die wijn, drinkt allen eruit, deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed. Weer datzelfde woord, het bloed van het nieuwe testament. Dus als ik de lijn mag doortrekken naar komende zondag, en wij mogen aanzitten aan de tafel van de Here, dan ontvangen wij als het ware, zoals het volk toen, zo ontvangen wij het bloed van het nieuwe testament. Niet letterlijk, maar als het ware, als u hier mag zitten, als jij hier mag zitten aan de tafel, dan wordt datzelfde bloed op jou besprenkeld. En dan ontvang je het bloed van het Nieuwe Testament als een verzegeling dat je erfgenaam bent van dit testament. En daarom zegt het formulier, opdat wij vast zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond, tot dit testament behoren. Nou, we herkennen het allemaal, hè. We kunnen blijven twijfelen, we kunnen blijven dubben, we kunnen blijven aarzelen. Staat mijn naam wel in dat testament? Staat mijn naam wel bij de erfgenamen? Hoor ik daarbij of niet? Hoe krijg ik daar ooit antwoord op? Wanneer kan ik daar zeker van zijn? Ik denk dat er een andere weg is dan deze weg van twijfel. En dat is de weg van het geloof. Dat is de weg om zoals het volk daar stond voor Mozes. En ze bogen het hoofd in eerbied. En het bloed werd op hen besprenkeld. En zij hoorden de woorden. Dit is het bloed van het verbond. Dit is het bloed van het testament. En zo mogen wij aan de tafel des Heren, als het ware, ons hoofd buigen. En het bloed van het Nieuwe Testament ontvangen. En de woorden van Christus horen. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Het welk voor u en voor velen vergoten wordt. Tot vergeving van de zonde. Dat is de weg van het geloof. Als Jezus die woorden spreekt. Als Jezus ons zo aanspreekt. Dan zegt het geloof. Hij spreekt de waarheid. Ik aanvaard zijn woord. Als hij dat tegen ons zegt. Dit is het Nieuwe Testament. Dan aanvaardt het geloof dat. In alle eenvoud. En is het waar, voor het ongeloof blijven er altijd vragen, altijd twijfels, altijd jamaars. En misschien dat daarom die boodschap van die derde weg ons wel zo aanspreekt. Een soort tussentoestand, niet ver weg, maar nog niet binnen. Nog niet binnen, maar toch ook niet ver weg. Maar zo spreekt het woord van God niet. Het woord van God spreekt over een vast en een besloten testament dat vast is, onveranderlijk gemaakt door de dood van Christus. Want hij heeft het gezegd. Het is volbracht. En met die woorden heeft hij dat testament vastgemaakt. En toch ziet het geloof daarin geen belemmering. Ja, het ligt alles vast. Het is onveranderlijk. Maar het geloof buigt het hoofd. Onder het besprengende bloed van Christus. En het geloof ontvangt de beker van het avondmaal. En luistert naar de woorden van Christus die zegt. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Want daarvoor heeft de Heer Jezus dat ingesteld. Het formulier zegt het. Opdat wij vast, niet twijfelend, niet aarzelend, niet onzeker, maar vast zouden geloven dat wij, dat ik persoonlijk tot dit genadeverbond behoor. Daarvoor heeft hij het ingesteld. En hij heeft beloofd dat ieder die in die gehoorzaamheid, in de weg van geloof, tot hem komt, zijn belofte ontvangt en besprengd wordt met het bloed van het Nieuwe Testament. En zeker mag weten dat je naam geschreven is in dat Nieuwe Testament dat vast is in de dood van Christus. Laten we daarvan zingen uit Psalm 33. Psalm 33, het zesde vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Dat ziet op dat testament, op dat verbond van God. Zalig moet men noemen die hun maker roemen als hun Heren en God. Psalm 33, vers 6. Thank you. Misschien is er iemand die een vraag wil stellen of een opmerking wil maken. Niemand? Laten we dan met gebed eindigen. Heer, wij komen tot u en wij naderen voor uw aangezicht in diepe verwondering. Dat u, Heere Jezus, die weggegaan bent, van bitter en zwaar lijden, ontelbare smaadheden, veroordeeld bent, aan het hout van het kruis genageld, maar zelfs verder dan dat, u gaf uzelf in de dood, om dat Nieuwe Testament vast te maken en zeker. En opdat wij zouden mogen weten dat die belofte van de eeuwige erfenis voor ons zou zijn. En dat niets en niemand onze naam uit dat testament kan krijgen. Omdat het zo vast is in uw dood. Heren, wij danken u daarvoor. En wij bidden u om eenvoudig geloof. Om het hoofd te buigen. En de besprenging van het bloed te ontvangen. Om zondag aan te mogen komen. En die woorden te horen, neemt, dat is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Heere God, geef ons die eenvoud van het geloof, opdat wij die ingewikkeldheid van het ongeloof achter ons mogen laten. En dat wij mogen zien op de Heere Jezus Christus alleen. Heere, we danken u dat dit het evangelie is. En dan weet u ons hoe ons hart is, Heere. U weet dat wij geen volkomen geloof hebben. En dat wij ons met zo'n ijver om u te dienen niet begeven als wij schuldig zijn. Maar wij bidden u dat ook komende zondag het een avondmaal zondag mag zijn die ons aanspoort om u te danken en te erkennen. Om ons leven toe te wijden opnieuw of voor het eerst aan u, de Heere Jezus Christus. Want wij mogen weten, Heere, dat u dood bent geweest en ziet u leeft. U hebt de sleutels van de hel en van de dood. Want wat hij gestorven is, zegt uw woord, dat is hij eenmaal der zonde gestorven. En wat hij leeft, dat leeft hij, Gode. Heere, richt ons oog op de Heere Jezus Christus. Op het Lam, staande als geslacht. En laat onze stem zich mogen mengen in dat hemelse koor dat zich neerbuigt voor het Lam en dat hem de aanbidding geeft die er waard is tot in alle eeuwigheid. Wees bij ons als we naar huis gaan. En wilt u bij ons zijn ook nog de komende dagen van deze week. Breng ons zondag samen in uw huis. Zegen dit samen zijn dat we mochten hebben. Wij bidden en danken u. In Jezus naam. Amen. Is er misschien iemand die nog een psalm op wil geven? Psalm 23 in zijn geheel. Ik vind het goed hoor. Psalm 23, 1, 2 en 3. Allen bedankt voor jouw komst en we hopen tot komende zondag.